Feminisme, uit Wikipedia, de vrije encyclopedie. NL, 5° 46 ' OL Feminisme, uit het Frans féminisme, van de Latijnse woordstam femina = vrouw, is een algemene aanduiding voor een verzameling maatschappelijke en politieke stromingen of bewegingen die ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen kritisch analyseert. Verschillen tussen mannen als groep en vrouwen als groep die ertoe leiden dat mannen direct of indirect worden bevoordeeld ten opzichte van vrouwen, dienen in deze denkwijze te worden opgeheven. Feminisme komt op voor vrouwenbelangen, streeft juridische en feitelijke opheffing na van maatschappelijke ongelijkheden tussen mannen en vrouwen, ijvert voor verbetering van de positie van vrouwen en het op een gelijkwaardige en evenwichtige manier onder de aandacht brengen van onderwerpen die belangrijk zijn voor vrouwen. Ze streeft emancipatie van vrouwen na en het verkleinen van de dominantie van mannen. Het feminisme kent vele stromingen die op elkaar bouwen, maar soms ook tegen elkaar gericht zijn. Een ander begrip dat in deze samenhang wordt gebruikt is vrouwenbeweging. Algemeen, ideologie. Vrouwen zijn eeuwenlang op een andere manier gewaardeerd, beoordeeld en behandeld dan mannen, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, vergoeding voor werk, eigendom, vererving, seksualiteit, deelname aan het openbare leven en kiesrecht. Het mannelijk denken en doen stond centraal, het gedachtegoed dat overheerste was dat vrouwen anders waren en op grond daarvan een andere bestemming, rol en plaats in de maatschappij hadden dan mannen. Tussen mannen onderling bestonden ook grote verschillen op basis van eigendom, seculiere of religieuze macht en afkomst. Deze verschillen werden kritisch geanalyseerd en bestreden door bewegingen als het communisme, socialisme en anarchisme. In het feminisme gaat het om alle vormen van onderscheid tussen mannen als klasse en vrouwen als klasse. Zo werden vrouwen in Nederland en België op grond van wettelijke regels of gewoonten vele eeuwen niet toegelaten tot politiek of openbaar bestuur, tot ambachten en beroepen, school of universiteit, konden de meesten geen zelfstandige rechtshandelingen verrichten, golden democratische rechten niet voor haar en liep vererving via de mannelijke lijn. Werk dat vrouwen deden werd ofwel niet waargenomen, of het werd niet beschouwd als werk en zelden beloond. Werk van mannen stond maatschappelijk in het middelpunt, werd beschouwd als beroep of ambacht, beschermd door regels en beloond in geld of goederen en/of statusverhoging. In de jaren 70 van de 19e eeuw was Aletta Jacobs de eerste vrouw in Nederland die een hogere burgerschool bezocht, studeerde en zich als arts vestigde in 1878. In kranten werd ze grof bespot en een van haar broers verklaarde haar voor dood. In België werd het vanaf 1880 voor vrouwen mogelijk te studeren en was Marie Popelin de eerste vrouw met een academische graad. Popelin werd echter geweigerd als advocaat. Tot het begin van de 20e eeuw waren vrouwen, net als de meerderheid van mannen, uitgesloten van het kiesrecht. Tot in de jaren 60 van de 20e eeuw was het in Nederland gebruikelijk dat vrouwen automatisch hun baan verloren zodra ze in het huwelijk traden. Voor vrouwelijke ambtenaren was dit wettelijk vastgelegd. Gehuwde vrouwen waren tot die tijd juridisch handelingsonbekwaam. Tot in de jaren 80 van de 20e eeuw hadden gehuwde vrouwen aanzienlijk minder rechten in de sociale zekerheid, was een gewelddaad als verkrachting niet strafbaar wanneer dit door de echtgenoot gebeurde en bestond voor vrouwen geen recht op gelijk loon. In de meeste landen met een kapitalistisch regime is op dit gebied sinds 1880 veel veranderd in een voor vrouwen positieve richting. In landen waar na 1945 een communistisch staatsbestel werd ingevoerd, kregen vrouwen op de terreinen opleiding, werk, inkomen en sociale voorzieningen al snel ongeveer dezelfde rechten als mannen, maar een deel daarvan werd met de herinvoering van het kapitalistische staatsbestel teruggedraaid. Ook in veel andere landen zijn golfbewegingen te zien. Na veranderingen die achterstanden van vrouwen wegwerkten, volgen tendensen in een voor vrouwen negatieve richting.
Geschiedenis van het feminisme. In het Westen kent het feminisme een lange geschiedenis, die soms samenviel met strijd tegen andere misstanden zoals slavernij, bijvoorbeeld Sojourner Truth, en de uitbuiting van arbeiders, bijvoorbeeld Clara Zetkin. Buiten Nederland en België hebben de wereldoorlogen grote invloed gehad. Doordat mannen aan het front moesten vechten, werden door gebrek aan mannelijke arbeiders vrouwen aan het werk gezet in fabrieken. Na de oorlog weigerden vrouwen hun vrijheid en zelfstandigheid op te geven en gedwee terug te gaan naar het aanrecht. Ook de opkomst van radicale linkse stromingen, waaronder het communisme, gaf een impuls aan het feminisme. Feminisme beïnvloedde zelfs de mode. In plaats van vrouwelijke kapsels werd het meer en meer mode om korte praktische kapsels te dragen, wat voordien als niet damesachtig werd beschouwd. Feminisme als beweging. Drie golven. Het feminisme als beweging heeft in Nederland en België drie golven gekend. Eerste feministische golf. Aan het eind van de 19e eeuw werd vooral gestreden voor het vrouwenkiesrecht, met onder andere Wilhelmina Drucker in Nederland. In België stond Marie Popelin voor het burgerlijk feminisme, Emilie Claeys voor het socialistisch feminisme. Deze laatste richtte samen met Nelly van Kol de Hollands-Vlaamse Vrouwenbond op. Ze waren voorgegaan door onder andere John Stuart Mill met zijn Subjection of Women and Mary Wollstonecraft en de Suffragette Temperance Movement in het Verenigd Koninkrijk. Tweede feministische golf. Vanaf de jaren 60 van de 20e eeuw werd vooral gestreden voor de seksuele en financiële mogelijkheden voor vrouwen. De grote studie van Simone de Beauvoir, De Tweede Sekse uit 1949, was een belangrijke bron van inspiratie voor deze golf. Het boek van de Amerikaanse Betty Friedan, The Feminine Mystique, was aanleiding voor Joke Smits artikel Het onbehagen bij de vrouw, wat algemeen wordt beschouwd als het begin van de tweede golf in Nederland. De strijd voor het recht op abortus was bijvoorbeeld een speerpunt van de groepen Dolle Mina, de naam verwijst naar Wilhelmina Drucker, en Wij Vrouwen Eisen. Een belangrijke actie was de bezetting van abortuskliniek Bloemenhoven. De Nederlandse organisatie Man, Vrouw, Maatschappij streed vooral voor gelijkwaardige opleidingsmogelijkheden en salaris. Naar Amerikaans voorbeeld werden er praatgroepen opgericht waar vrouwen ervaringen deelden en maatschappelijke mechanismen analyseerden. Vanuit de Amsterdamse praatgroepenbeweging werd een leegstaande technische school in dienst genomen als vrouwenhuis, andere steden en buurten volgden. Er kwam een vrouwenuitgeverij, De Bonte Was, een vrouwenboekhandel, Xanthippe, feministische tijdschriften, Vrouwenkrant, Opzij, Thea Tuba, een vrouwendrukkerij, Virginia, vrouwenkluscollectief, De Karwijven, vrouwenbands, Gerania, Linda Luxaflex, en orkesten, Ladies of Swing. BOM-groepen brachten de situatie van alleenstaande vrouwen met kinderen onder de aandacht, in VIDO-groepen kwamen vrouwen in de overgang bij elkaar en verzamelden informatie. Er werden landelijk VOS-cursussen opgezet (vrouwen oriënteren zich op de samenleving) en EVA Bijt Door-groepen om vrouwen inzicht te geven in het functioneren van politiek, wetgeving en bestuur. Er kwamen actiegroepen en denktanks als Vrouwen tegen Seksueel Geweld, Als een Meisje Nee Zegt Bedoelt Ze Nee, Verschrikkelijke Sneeuwvrouw, Strijdijzers en het Anti-Wegwerpvrouw-comité. Hier stond bewustwording, empowerment, het aan de kaak stellen van heersende onjuiste ideeën over vrouwen en vrouwelijk gedrag en het ontwikkelen van nieuwe denk- en gedragsvormen centraal. Aan de universiteit ontstonden groepen die zich specialiseren op de rol van vrouwen binnen de betreffende vakgebieden. Vrouwengeschiedenis en genderstudies zijn hiervan bekende voorbeelden. In de rechtspraktijk kwamen er feministische advocaten en een proefprocessenfonds voor vrouwen. In de politiek gingen vrouwen zich roeren. Hedy d'Ancona, Anneke Goudsmit en Annelien Kampijne van de Capello.
Feministische strijdorganisaties. Het feminisme van de tweede golf kende fundamentele kritiek op de beeldvorming over en behandeling van vrouwen in de toen gangbare hulpverlening. Klachten van vrouwen werden bijvoorbeeld te gemakkelijk afgedaan als gezeur en vaag en met medicijnen onderdrukt. Verhalen over mishandeling, verkrachting, incest of ander seksueel geweld werden niet serieus genomen. Hulpverleners veronderstelden al snel dat de vrouw het zelf al uitgelokt zou hebben, dat ze overdreef, dat dit er nu eenmaal bij hoorde of dat ze fantaseerden. Adviezen waren vaak gebaseerd op niet wetenschappelijk gefundeerde, stereotype ideeën over vrouwelijkheid, schoonheid, het huwelijk, mannengedrag, seksualiteit, moederschap en de natuurlijke bestemming van de vrouw in het gezin en de huishouding. In allerlei opzichten werden vrouwenproblemen geïndividualiseerd en gemedicaliseerd, wat onder andere resulteerde in onnodige opnames in de psychiatrie of onnodige verwijdering van baarmoeders. Feministen gingen ervan uit dat het ontstaan van dit soort problemen in eerste instantie niet bij de vrouw zelf lag, maar in de manier waarop de maatschappij was ingericht. Deze zienswijzen en kritiek werden niet alleen in woorden geformuleerd, maar kregen daadwerkelijk vorm door de oprichting van strijdorganisaties. Feministen zetten een landelijk net van wegloophuizen voor mishandelde vrouwen Blijf van mijn lijf op. De telefonische hulpdienst Vrouwentelefoon en de opvang- en informatiedienst Vrouwen tegen Verkrachting. Deze voorzieningen waren alleen toegankelijk voor vrouwen vanuit de gedachte dat er beperkt geld en menskracht was en er bewust voor werd gekozen deze aan vrouwen te besteden. Voorts ging het erom de maatschappij bewust te maken van de onderliggende problemen. Vrouwenmishandeling, geweld tegen vrouwen, etc. en vrouwen de mogelijkheid te geven ervaringen uit te wisselen. Ten slotte konden zo ervaringen worden verzameld en nieuwe methodieken ontwikkeld. Al deze organisaties zijn in de loop der jaren opgegaan in gewone hulpverlenende organisaties, vaak onder dwang van subsidiegevers. Hierbinnen bestaat nog een vak vrouwenhulpverlening. In België kwamen het Vrouwenoverlegcomité, het VOK, en de Nationale Vrouwenraad in de aandacht, naast het grote succes van de traditionele vrouwenverenigingen KAV, SVV en KVLV. In Nederland waren actiepunten onder andere: de vrouw beslist zelf over een abortus. gelijke beloning voor gelijk werk, openstelling van alle beroepen en opleidingen voor vrouwen, gelijke verdeling van huwelijksgoederengemeenschap bij echtscheiding, zichtbaar maken van de rol van vrouwen in de geschiedenis, vrouwenmishandeling uitbannen, strafbaar stellen en daders vervolgen, seksueel geweld uitbannen, meerdere vormen strafbaar stellen en daders vervolgen. Derde feministische golf. Vanaf de jaren negentig van de 20e eeuw kwamen er stromingen op die zich benoemden tot derde feministische golf. Onder deze en andere noemers presenteerden zich diverse nieuwe en vernieuwende stromingen in het feminisme. Te noemen vallen powerfeminisme, verzet zich tegen veronderstelde slachtofferhouding van feminisme. Hieronder valt ook girl power. Feministen van de tweede golf vermoeden dat deze stroming berust op een onjuiste analyse van, dan wel te weinig beschikbare informatie over, de eerdere golven. Feministische bewegingen onder migrantenvrouwen die strijden tegen cultureel en/of religieus gemotiveerde achterstelling van vrouwen afkomstig uit bijvoorbeeld het Caribisch gebied, Somalië, Turkije en Marokko. Stromingen van zelfbestemming bij jonge allochtone vrouwen. Vooral vrouwen wie persoonlijk leven zich in een islamitische cultuur afspeelt, protesteren tegen heersende ideeën dat zij stelselmatig worden tegengewerkt bij het willen uitdrukken van hun eigen identiteit. Vooral over het in het openbaar dragen van een hoofddoek wordt gediscussieerd. Hoe heviger deze discussie wordt gevoerd, hoe sterker deze jonge vrouwen zich manifesteren om duidelijk te maken dat zij het zelf zijn die ervoor kiezen binnen een bepaalde islamitische traditie te blijven. Stromingen die ernaar streven sterke vrouwen binnen de islam of islamitische cultuur door de jaren heen zichtbaar te maken. Stromingen die zich richten op emancipatie van het ouderschap en daar ook mannen, vaders bij willen betrekken, emancipatie en feminisme. Stromingen die zich richten op het vergroten van de keuzemogelijkheden voor vrouwen en dus niet alleen op de betere deelname aan de arbeidsmarkt. Stromingen. Binnen het feminisme zijn verschillende stromingen te onderscheiden. Soms wordt een onderscheid gemaakt tussen egalitaire en gynocentrische, ook differentialistische stromingen. Belangrijke stromingen waren het feministisch socialisme en het anarcho-feminisme. Feminisme werd voor sommige vrouwen een levenswijze. Sommigen wezen elke invloed van een man in hun persoonlijke leven af en werden bewust ongehuwde moeder, BOM, waarbij de man alleen als zaaddonor een rol had. Anderen wensten niet langer seksuele omgang met mannen te hebben en werden uit principe lesbisch. Deze vormen van feminisme, als bewuste persoonlijke levensstijl om bij te dragen aan veranderingen in de maatschappij, zijn vrijwel verdwenen.
Mannen en feminisme. Het feminisme heeft ook altijd mannelijke aanhangers gekend. Een belangrijk voorbeeld hiervan is Friedrich Engels. In Nederland is politicoloog Siep Stuurman een belangrijk onderzoeker en analist die ook feministische onderwerpen behandelde. Tijdens de grote vrouwenstaking smeerden mannen broodjes en pasten op de kinderen. Feministen hebben voor deelname van vaders aan de zorg voor kinderen en het werk in het huishouden gepleit. Vaders maakten van de gelijkheidsidealen, die ook door de egalitair feministen werden aangehangen, gebruik om meer voor hun kinderen te zorgen en met hen op te trekken. Was het voor de jaren 70 ondenkbaar dat een man achter de kinderwagen liep? Anno 2011 is het geaccepteerd als een vader intensief met zijn kinderen optrekt of voor ze zorgt. Mannen in volle dienst van het huishouden zijn nog steeds een uitzondering. Resultaten: voorbeelden van de resultaten van het feminisme zijn: actief en passief kiesrecht voor mannen en vrouwen, in Nederland in drie stappen voor vrouwen uitgevoerd. In 1917 is het algemeen kiesrecht voor mannen en het passief kiesrecht voor vrouwen ingevoerd. In 1919 kregen vrouwen actief kiesrecht. En tenslotte werd in 1922 het volledig algemeen kiesrecht ingevoerd. Met uitzondering van de SGP hebben alle partijen in Nederland ook vrouwelijke leden en bewindslieden. Ministersposten worden bijvoorbeeld ook vaak door vrouwen bemand. Alleen de functie van eerste minister en minister van Defensie is in Nederland nog nooit door een vrouw bekleed. Het recht op gelijke beloning voor gelijk werk voor mannen en vrouwen. Om dit recht te kunnen uitoefenen als een werkgever niet conform de wetgeving handelt, is er in 1994 in Nederland een commissie gelijke behandeling opgericht, waar vrouwen konden aankloppen om hun recht te verkrijgen. Recht op toegang tot hoger onderwijs, inclusief universitair onderwijs voor vrouwen. Meer deelname van vrouwen in allerlei maatschappelijke organisaties zoals politieke partijen, kerken en besturen. Mogelijkheid tot medisch verantwoorde abortus, recht op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof, later uitgebreid tot ouderschapsverlof dat ook voor mannen beschikbaar is. Verbod op ontslag bij zwangerschap. Strafrechtelijk verbod op verkrachting binnen het huwelijk, 1984. Verbeteren van de delictsomschrijving voor verkrachting. Algemene en brede instroming van vrouwen op de reguliere arbeidsmarkt. Afschaffing van het woord juffrouw of mejuffrouw. Vroeger werd dit gebruikt voor ongetrouwde vrouwen, de uitdrukking werd door de feministen als denigrerend gezien, eenzelfde soort onderscheid bestond niet bij de mannen. Tegenwoordig wordt elke vrouw mevrouw genoemd. Afschaffing van vrouwelijke uitgangsvormen bij namen van beroepen. Directrice werd directeur, kunstenares werd kunstenaar, chauffeuse werd chauffeur, enzovoort. Dit werd aanvankelijk niet door alle feministen als vooruitgang gezien, omdat daarmee het vrouwelijke onzichtbaar werd gemaakt. In de 80er en 90er jaren dacht men in het algemeen bij directeur, regisseur of hoofdredacteur aan een man. In het algemeen wordt het door feministen als een verworvenheid gezien dat in functies waar door jarenlange bevoordeling van mannen louter of merendeels mannen werken, bij invulling van een opengevallen plaats bij gelijke geschiktheid voor een vrouw wordt gekozen. Anders geformuleerd, dat ongerechtvaardige voordelen voor mannen worden gelijkgetrokken door positieve discriminatie van vrouwen.
Nog bestaande verschillen. In de praktijk bestaan er aan het begin van de 21e eeuw nog steeds verschillen tussen man en vrouw, of beperken traditionele opvattingen over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen een actieve betaalde maatschappelijke positie voor vrouwen buiten het huishouden. Verschillen zijn vaak ook minder makkelijk waarneembaar en daarom moeilijker aan te pakken. Voorbeelden zijn: traditionele keuze van studie of beroep. Meisjes worden geacht minder goed te zijn in exacte vakken. Vaak sturen docenten op middelbare scholen de keuze voor een vakkenpakket van meisjes. Traditionele keuze bij de opvoeding van de kinderen. Vaak kiezen echtparen ervoor dat de vrouw na de geboorte van kinderen parttime gaat werken, soms met als motief dat de vrouw het minste verdient. Hieruit blijkt ook dat bij traditionele echtparen de vrouw minder verdient dan de man. Traditionele keuzes bij het huishouden. Dit uit zich bijvoorbeeld nog steeds in op vrouwen gerichte reclame van bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen en huishoudelijke apparatuur. Bovendien heeft huishoudelijke apparatuur een lagere status dan technische apparatuur. Eisen die gesteld worden aan het uiterlijk. Van vrouwen wordt eerder verwacht dat zij er perfect uitzien dan van mannen, dat ze er vrouwelijk uitzien dat ze make-up gebruiken. Eisen aan lichaamstaal en woordgebruik. Een vrouw die machtsbewust is en het spel goed speelt, wordt bijna zonder uitzondering omschreven als streber, egoïst, afstandelijk of Iron Lady. Een man met dezelfde manier van doen is een winnaar, strateeg of slim ondernemer. Een vrouw die nadenkt over beslissingen en raad inwint bij anderen, weet niet wat ze wil en is besluiteloos. Een man met hetzelfde gedrag besluit niet overhaast en stelt ondernemerskapitaal of partijpolitiek niet op het spel. Positieve aandacht voor het normen- en waardestelsel van de oude Grieken en Romeinen, uit een tijd dat in die samenlevingen een patriarchale, oorlogsgestuurde slavenmaatschappij heerste, waar vrouwen handelingsonbekwaam waren, geen functies mochten uitoefenen en niet mochten stemmen. Vrouwen verdienen over het algemeen minder dan mannen in vergelijkbare posities. In hogere en hoogste functies zijn meestal nog steeds uitsluitend of bijna uitsluitend mannen werkzaam. In media en teksten is een man vaak het uitgangspunt. Hij wordt als eerste genoemd of als referentiepunt. Auto's worden voornamelijk bestuurd door mannen. Vrouwen nemen vaak achter de schermen beslissingen, geven raad of hebben gouden ideeën. Mannen krijgen of nemen daarvoor lof en geld. Omgekeerd, als een man op de achtergrond meewerkt, wordt zijn naam wel genoemd en krijgt hij een deel van de winst. Actuele situatie. Bij de participatie in verschillende beroepsgroepen, het openbare leven, de media, het bestuur van openbare organen en rechtspersonen, bestaat ook tegenwoordig nog geen gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen. Eeuwenlang denken in tegenstellingen als zacht emotioneel, intuïtief, ontechnisch, verzorgend en stoer, beheerst, zakelijk, technisch en jagend, is niet in 100 jaar te veranderen. Vrouwelijke studenten kiezen nog steeds vaak uit een bepaalde groep vakken die soft wordt genoemd, terwijl mannen vakken kiezen die, op nooit opgehelderde gronden, als exact bekend staan. Maar in mediterrane landen als Italië, Turkije en Iran studeren wel ongeveer evenveel vrouwen als mannen een vak als natuurkunde. In beroepsgroepen zoals kapper, verpleger, secretaresse en schoonmaker zijn vrouwen oververtegenwoordigd. Dit soort vrouwelijke beroepen wordt minder gewaardeerd en slechter betaald dan soortgelijke functies die door mannen worden bekleed. Als een man schoonmaker is, mag hij vaker een wagen of apparaat besturen. Beroepen in de bouw en techniek staan nog steeds niet echt open voor vrouwen. Stelsels van functieomschrijvingen en schaalindelingen bij grote instellingen of cao's werken hieraan mee. Voor traditionele mannenberoepen worden vaak meer functietrappen ontworpen en daardoor meer mogelijkheden voor carrière-stappen en salarissprongen dan voor traditionele vrouwenberoepen. De cao theater kent bijvoorbeeld 5 functietrappen in het segment techniek en 3 in het segment atelier. Dit zou volgens sommigen te wijten zijn aan een nog steeds aanwezige, doch meer verborgen, discriminatie van vrouwen of anders geformuleerd, eenzijdig voortrekken van mannen. Beleid en inhoud van oude en nieuwe media wordt overwegend door mannen en mannelijk denken bepaald. Op internet zijn bloggers en commentatoren bijna zonder uitzondering man. Nederlandse radiozenders hebben weinig vrouwelijke presentatoren. Bij popzenders is het uitzonderlijk. Er zijn nauwelijks vrouwelijke dirigenten of regisseurs. Auteursrechtwetgeving bevoordeelt mannen uitzonderlijk. Het feminisme is als sterke maatschappelijke beweging in de westerse wereld aan het eind van de 20e eeuw vrijwel verdwenen, ondanks nog bestaande ongelijkheden tussen mannen en vrouwen. Het feministisch of emancipatorische gedachtegoed is voor een deel opgenomen in de hoofdstroom van de algemene mensenrechten, zoals zij door de Verenigde Naties worden beschermd. In september 2010 is in het EU-parlement belangrijke regelgeving tegen genderongelijkheid aangenomen.
Feminisme in religies. Islamitische wereld. Binnen de islamitische wereld ontstonden in de loop van de 20e eeuw feministische bewegingen, dit wordt wel moslimfeminisme genoemd, hoewel veel van de actoren zelf bezwaar tegen deze term hebben. Schrijfsters als de Marokkaanse Fatima Mernissi en de Egyptische arts Nawal el-Saadawi verzetten zich in hun werk tegen de onderdrukking en rechtsongelijkheid van de moslimvrouw. Zo is bijvoorbeeld de getuigenis van de moslimvrouw binnen de islamitische wetgeving slechts de helft waard van die van een man, en bij erfenissen heeft zij slechts recht op de helft van waar een man recht op heeft. In sommige moslimlanden worden daarom als concessie enkele oude sharia-wetten en tradities voorzichtig losgelaten. In Marokko bijvoorbeeld werd eind 2003 een wet aangenomen die vrouwen meer rechten geeft bij echtscheiding en erfeniskwesties. Katholicisme. Het katholicisme kent een sterke onderdrukking van vrouwen. Tot voor kort werden vrouwen niet toegelaten tot hogere organisatorische functies en het is hen verboden het geloof officieel te verkondigen. Feministische onderzoekers stellen dat de katholieke religie ertoe heeft bijgedragen bestaande gebruiken en culturen waar vrouwen een gelijkwaardige of grote rol speelden, uit te bannen. Ook uitten feministische onderzoekers kritiek op de vele vrouwenverbrandingen in de late middeleeuwen. Vrouwen spelen in de Bijbel weliswaar enkele prominente rollen waaruit ook respect voor vrouwen doorklinkt, maar deze rollen zijn naar feministisch standpunt als traditioneel, afhankelijk en beperkend te beschouwen: moeder, maagd of prostituee. Het huidige hoofd van de katholieke kerkelijke organisatie, paus Benedictus XVI, heeft uitdrukking gegeven aan de wens binnen het katholieke geloof vrouwen als gelijkwaardig aan de man te beschouwen. In een toespraak op 30 december 2009 haalde de paus een tekst aan van de 12e eeuwse theoloog Petrus Lombardus die de schepping van Eva als volgt omschreef: hier werd niet een baas en ook niet een slaaf van de man gevormd, maar een kameraad. Kritiek. Het feminisme heeft sinds haar opkomst blootgestaan aan kritiek uit diverse hoeken van de samenleving. De kritiek is in een aantal aspecten en richtingen te verdelen. Kritiek op de praktische gevolgen van de feministische beweging. Kritiek op het door sommige feministen aangehangen principe van positieve discriminatie. Kritiek op extreme feministische opvattingen. Kritiek op het feminisme als ideologie. Kritiek op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. En kritiek op de gelijkberechtiging van mannen en vrouwen. Deze kritiek uit zich in een aantal verschillende stromingen die zich zowel ter linker als ter rechterzijde van het politieke spectrum begeven en waarbij vaak ook vrouwen zijn betrokken. Zo stellen tegenstanders dat de tweede feministische golf de stabiliteit van gezinnen heeft aangetast. Zij baseren zich hierbij onder andere op het sterk gestegen percentage van echtscheidingen. Verder zou het feminisme hebben geleid tot ongelijke behandeling van mannen, met name tot vaderschapsdiscriminatie. Sommige vrouwenvoorzieningen waren omstreden, zoals de Blijf van mijn Lijfhuizen. Deze opname en alle tekst vallen onder de Creative Commons gelijk delen licentie, beschikbaar op creativecommons.org